Wij zijn gemeente in de schepping en de natuur die ons omgeeft, bepaald bij onze nietigheid en onze zwakheid. Natuurlijk, het gaat om de droogte die in Nederland ook toeslaat in grote delen van de wereld. En dat is niet alleen een tijdelijk verschijnsel, maar wij moeten wel bezorgd zijn dat het gaat om iets wat ook in de toekomst steeds meer zich zal laten gevoelen. Vandaar dat het zo nodig is dat we licht vanuit Gods woord daarover ontvangen. Over de zaken, zoals hier staat, van de grote droogte. En ja, dat voel je wel als het land droog is. Maar voelen we het ook in de kerk, als de akkers van de kerk zo uitgedroogd zijn. Voel je dat om je heen, voel je dat op de kansels, dat het ook daar kan toeslaan. We krijgen dan, gemeente, in de natuur een duidelijk beeld, een duidelijke onderwijzing aangaande de geestelijke toestand van de kerk. Want die dichter heeft het al gezongen. Hij zong toch al van zijn ziel, dat was als een land dor en mat zonder water. En dan kom je heel persoonlijk terecht. Dan is het nu al de vraag, hoe is het nu van binnen? Het was buiten droog, hoe is het nu in ons hart? Wel, de Heere wil ons daarbij bepalen en wij spreken tot u vanuit deze tekst over een dringende bede om regen. Het gaat om een diepe belijdenis ten eerste, om een levende verwachting. En om een schokkende afloop. Dus een dringende bede om regen, een diepe belijdenis, een levende verwachting en een schokkende afloop. Het is heel wat dat wij onderwezen worden in de droogte van de schepping, maar ook in ons land. Ik bedoel dan ook in het maatschappelijke gebeuren. Ook daar kan het zo echt zo uitgedroogd en afgemat zijn, dat we onze diepe afhankelijkheid gevoelen. Dat wij weten en beseffen dat wij het zelf zonder de Heere niet aan kunnen. En waar begint de profeet nu mee? U ziet wel, gemeente, dat profeten ook met het land, met je akker, zich inlaten. Dat profeten ook met je schip te maken hebben. Dat ze daar ook richtlijnen voor geven die voor ons van groot belang zijn. Het gaat om het woord van God en Jeremia voelt zich ook gedrongen om de noden van het volk bij de Heere te brengen, zoals Elia dat ook deed. Dus het gaat in die samenvatting om allerlei noden en zorgen die er in uw en mijn leven zo al zouden kunnen zijn. Denk aan rouw en ziekte. En dan begint de profeet met die diepe belijdenis. Dan zegt hij het Heere, wij kennen onze goddeloosheid. Nou, dat is wel een geweldige belijdenis. Zou je dat nou moeten zeggen? Is dat nou wel zo dat wij zulke goddeloze mensen zijn? Ik hoop niet. Ik hoop niet dat dat een term is die wij natuurlijk wel slikken en die wel gezegd mag worden. Maar ik hoop dat je nog iets voelt van de, toch wel van de verschrikkelijke diepte in dat woord. Wij kennen onze goddeloosheid. Als ik even terugkijk naar een vers dat vooraf gaat, vers 7, dan komt u daar nog eens extra allerlei woorden tegen die goddeloosheid onderstrepen. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. U vindt daar verschillende aanduidingen van wat zonde nu eigenlijk is. Ze getuigen tegen ons. Dat verplaatst ons ineens in een rechtszaal. Ineens sta je voor de rechter. En als je voor de rechter zou staan, als u dat vandaag zou horen of gisteren, dan zou u wel verontrust zijn. Dan zou u zeggen, oh wat, hoe komt dat, wat zou ik nou gedaan hebben? En dan kun je met angst bezet zijn. Minder is die angst er als wij ook beseffen dat we voor de hemelse rechter staan. Dat wij ook allemaal voor de Heere der ganse aarde rekenschap moeten afleggen. Nu, op dit moment, op dit ogenblik ook. Wij zitten in de kerk en de kerk is, als het goed is, gemeente, toch ook een soort gerechtshof. Dat is de kerk. En dan heeft de profeet het over die schuld, heeft het over zonde. Ja, zonde, Dat is helemaal niet een woord dat ons nou zo verontrust. Als ik zeg, jij bent een zondaar, u bent het, dan zouden de mensen op straat wel boos worden, maar u niet, denk ik. Ik denk niet dat je boos wordt. U bent ook niet beledigd. U zegt, ja man, zeg dat maar goed. Zondaar. Maar het woord zonde wil heel wat zeggen. Zonde, wat is dat eigenlijk, kinderen? Zonde. Als ik nou een mooi kopje van thuis bijvoorbeeld hier zou hebben en ik zou dat op die vloer laten vallen, dan zou je denken, ach, zonde. Zonde van dat mooie kopje dat het gevallen is. He, dat zou toch zo zijn? Maar wat is zonde? Dat is niet dat er een theekopje stuk valt, maar dat de hele wereld is stuk gevallen. De hele wereld is tot een verwoesting geworden. Dat is zonde. Nou, dat is heel wat. En het woord zonde, ik noem eens even een bepaalde achtergrond van dat woord. Zonde betekent dat je afzwaait, het doel mist. Het doel. Want wat is jouw doel? Welk doel heb jij je gesteld? Waar heb je voor gestudeerd bijvoorbeeld? En waar heb je voor geleerd? En wat zou je nou willen bereiken? Het doel, maar de Heer heeft ook een doel met mijn leven. En met het leven van onze kinderen. En als je ouder wordt, denk ik, hè, dan voel je dat wel. Je bent al heel dichtbij die afrekening. En dan is het wel de vraag, heb ik nou niet mijn doel bereikt, maar heb ik Gods doel bereikt? Heeft God zijn doel met mij in zijn leven, in zijn grootheid en in zijn bestuur bereikt? En als je dan moet ontdekken, dat zou kunnen, dat zou je op je sterfbed kunnen ontdekken, geliefde, dat je op je sterfbed moet zeggen, ach, ik heb eigenlijk mijn doel gemist. Als het dan zo zou zijn. En dat zou toch wel heel, heel aangrijpend zijn. Als je dan zou moeten zeggen, ik ben een doelmisser. Hè, dat zou toch vreselijk zijn. Daarom is het elke zondag zo gewichtig dat we in de kerk zijn om ons daarbij te bepalen. Dat woord ongerechtigheid, wat hier ook meermalen wordt gebruikt, dat betekent slechtheid, boosheid. Dat komt natuurlijk wat dichterbij als ik zeg, wat ben je toch slecht. En als je dat van jezelf eens moet denken. Als je moet denken, hoe kom ik nou aan zo'n gedachte? Waar komt dat nou toch vandaan dat ik zulke dingen zeg en dat ik me zo laat gaan? Slechtheid, boosheid. Je moet zeggen, ja, je bent door en door zoals een rotte appel. Je bent totaal verdorven. Nou, dat zijn geweldige uitdrukkingen. En als er ook een ander woord wordt gebruikt, dan heeft dat weer te maken met afval. Hoe is het met de kerk op Urk? Hoe is het met de kerkgangers? Blijft dat nog een beetje op peil? Blijven de kerken nog gevuld? Ik denk het in veel opzichten misschien nog wel, hoewel ook hier de dingen wel toeslaan. Maar afval, dat begint natuurlijk in de kerk. Dat begint hier, binnen de muur. Sluipend komt dat naar je toe. En je hebt er niet eens in de gaten, maar als je dat nou na jaren zou zien hoe het ooit in je leven was en nu, dan zou je moeten zeggen, het is er eigenlijk niet beter op geworden. Een afval. En zo kunt u doorgaan met die hele aaneenschakeling van kwaad en zonde. En de profeet, hij is daarmee bezet. Hij loopt daarmee. Hij topt daarover. Hij zucht daarover. Wat is dat een wonder als er nog zuchters mogen zijn die dat ook echt ondervinden, gemeente, hè, dat de zonde uiteindelijk de diepste oorzaak is van alle kwalen die er kunnen zijn. Maar ja, nu zitten wij in de kerk en dat is op zichzelf dan toch heel mooi. Dan heb je toch ergens in je hart, je hebt toch diep in je gemoed nog de gedachte, nou ja, ik sta nog op een preekstoel en ik zit nog in de kerk en ik ben nog niet helemaal weggezakt tot de kroegen en de bordelen van Nederland. Dat misschien wel niet. Maar dan moet je eens kijken wat hier staat. De profeet kon dat ook wel horen. Ofschoon zij vasten, vers 12, ik zal naar hen naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zijn brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Wordt ineens heel je kerkelijke vroomheid van tafel geveegd. Wordt ineens de brand gestoken in de kerken. Dat zou toch heel wat zijn. De Heere doet dat. De Heere zegt, of jullie zingen mooi. En je preekt wel zuiver. En je doet al die dingen wel die nodig zijn. En toch heb ik er geen behagen in. Er is wel geschrei zelfs. Dus dat wil dan toch zeggen, ja, dat je de dingen wel meent. Er is wel geschrei, maar uiteindelijk, ach, ik zal er toch niet naar horen. Dat is wel heel teleurstellend, dat is wel aangrijpend, dat is wel onheilspellend, geliefde, als we daaraan denken. De schijnvroomheid druipt eraf, het is eigenlijk maar schijn. En dat moet je als kerkje aantrekken, dan moet je zeggen als kerkganger kun je er veel ernstiger aan toe zijn dan in Amsterdam. Waar zou nou het meeste gezondigd worden? In de kerken of in de brief 14 van deze tijd. Of schoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En dat is dan toch wel heel wat gemeente. Als het zo vreselijk in ons leven is, dat de Heere zijn aangezicht afwendt. Misschien heb je dat gevoel ook wel. Pas zei nog een jongen tegen me, ik bid al zo lang en ik vraag erom en er gebeurt eigenlijk maar helemaal niets. Wel, dan zou toch die tekst van Jeremia een bepaald antwoord op je nood, op je gebed kunnen zijn. Dat de Heere wel weet van echte bidders. En dat zijn geen mensen die in zichzelf iets hebben. Maar dat de Heere toch ook let op het gebed. Maar dat hij ook bidders in de wachtrij zet. Ik kom daar straks nog hopelijk op terug, gemeente. Dan gebruikt die profeet hier een bepaalde aanduiding om aan te geven wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. En dan denk je, dan is er in die duizenden jaren na Jeremia eigenlijk nog niet zoveel veranderd. Dan zeg je, dat zien wij eigenlijk in onze tijd ook nog. Hij stelt een paar vragen in vers 8 bijvoorbeeld. En dat is tekenend. Waarom, zegt hij, waarom zou ge zijn als een vreemdeling in het land? Nou, wij weten natuurlijk wel wat een vreemdeling is. Maar dat nou God een vreemdeling is. Dat God, dat is toch onvoorstelbaar dat bij kerken en bij bijbels die we plenty hebben, dat God nou een vreemdeling zou zijn. Waarom, zegt hij, zou ge zijn als een vreemdeling in het land. Dus dan gaat het echt om het hele maatschappelijke gebeuren van Den Haag af tot Urk toe en overal. Een vreemdeling in het land. Dat is aangrijpend dat mensen, jonge mensen, niet meer weten wie Jezus is. Dat ze geen voorstelling meer kunnen vormen van een God. Dat dat totaal is verdwenen in Nederland. Maar je zou ook kunnen zeggen, Heer, waarom zou u toch een vreemdeling zijn in de kerk? Dat kan ook. Dat kan ook echt dat God een vreemdeling is, dat God een buitenstaander is in de kerk. Want versta jij zijn taal nog? Het is toch heel aangrijpend dat zoveel jonge mensen zeggen, ja, eigenlijk, we begrijpen dat niet meer, we begrijpen die preken niet meer. Waar hebben die mensen het toch over? De krant van morgen. Natuurlijk, sluit daar niet op aan. En wat doe je daar nou mee en wat kun je daar nou eigenlijk mee? We begrijpen de preken niet meer. Kan natuurlijk aan de dominees liggen, natuurlijk, ik erken dat. Maar het kan ook wel aan de algemene geest van de tijd zijn. We begrijpen de Bijbel ook niet meer. En daarom gaan we die Bijbel op allerlei manieren aanpassen. Hij moet verduidelijkt worden. En het moet voorgekoud worden eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Je moet, als je nou een bericht zou krijgen van de dokter over een ernstige kwaalgemeente, dan zou je, er staan ook moeilijke woorden in, hoor, zeker wel. Maar dan zou je heel snel weten wat die woorden betekenen. U zou zeggen, vertel me dat eens. En als je een akte van een notaris, als die bij je in de bus kwam, dan staan daar ook wel lastige woorden in. Maar dan weet je echt heel snel wat daar nu mee bedoeld wordt, wat jouw voordelen of verplichtingen zijn. Dat zijn toch allemaal dingen die dan toch ook zichtbaar worden. Maar we begrijpen de preken niet meer, we begrijpen de Bijbel niet meer. Zou dat kunnen, jonge mensen? Zou dat kunnen omdat God een vreemdeling is geworden? Omdat de taal van God niet meer wordt verstaan. Omdat wij zijn voetstappen niet meer zien in ons leven. Als de Heer nog nooit tot mij gesproken heeft, dan is die taal mij vreemd. Dan heb ik de geest nodig om die vertaalslag naar jou te maken. Het zou gevaarlijk zijn om dat woord van God zomaar aan te passen, dat we op allerlei manieren, nou ja, dat we dan misschien de uiterlijke dingen nog wel snappen, maar verder de geestelijke dingen laten liggen. Hij zegt ten eerste, Heere, waarom zou u toch een vreemdeling zijn in het land? Of als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten. Weet je wel, als het nacht is, dan ben je soms bang en dan heb je de Heere nodig. De nacht in je leven, de nacht in Europa, de nacht alom na de Tweede Wereldoorlog, wat was er niet een zoeken van de Heere? En wat hebben de mensen toen niet op een krachtige wijze de kerken gevuld? Een reiziger. Maar hij gaat weg. Hij gaat weg. En dat is toch wel heel, heel aangrijpend als we met elkaar nog in de kerk zitten. Oh, en de Heere is aan het weggaan. Dat gaat ook niet zomaar ineens hoor. Maar dat gaat heel, heel langzaam. Dan moet je in je leven echt heel secuur in zijn om te zeggen, oh, zou dat nou zo bij mij zijn? Er was een vrouw die met tranen in de ogen eens een keer tegen me zei, oh, zegt ze, ik ben toch zo bang dat ik aan het verharden ben. Nou, daar mag een kind van God zeker bang voor zijn. Maar daar moet jij ook bang voor zijn. Daar moeten we allemaal zo bang voor zijn. Ik ben zo bang dat ik langzaam maar zeker aan het verharden ben. Dat gaat niet ineens. Weet je waar dat gebeurt? Dat gebeurt in de kerk vooral. Als deze zondag, als deze preekgemeente, hier en elders, overal, als die niet in je voordeel is, dan heb je weer een heel klein beetje eelt om je ziel gekregen. Dan hoor je de volgende keer alweer wat minder. Ja, je zult wel zeggen, ja, maar zo gaat dat toch niet. Dat gaat toch niet zo ineens. Jazeker, als je vandaag de Heere buiten de deur houdt en je hebt het misschien al wel 100 keren gedaan, Dan wen jij daaraan. Echt reformatorische mensen, die wennen gewoon aan de gedachte, wij zien het niet meer. En wij hebben geen toekomst meer. Darwin, van de evolutie, die zei, was een domineeszoon, die zei, het geloof raakte ik kwijt. En dat ging zo langzaam, ik had het niet eens in de gaten. En dat kan ook met u zo zijn. Het gaat zo langzaam. Je hoort het eigenlijk nauwelijks nog. Zoals die hond in de smidse die het vuur gewoon over zich heen laat komen. Hij wendt aan al die vonken. En waarom zou het ge zijn als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Oh, wat heeft de Heer in Nederland niet een grote dingen gedaan? Wat heeft de Heere ook op Urk niet machtig gewerkt? Wat heeft de Heere niet onder zijn volk gewoond en gewerkt? Ik heb hier wel eens, en dan heb ik het over bijna 60 jaar geleden, ik heb hier wel eens 4 kerkraadsleden om een tafeltje zien zitten en ik weet, ik was nog student en ik dacht, dit zijn echt schriftgeleerden, dat waren het ook. Dat moeten we natuurlijk allemaal zijn, dat moet elke kerkraad zijn, maar toen, dat was ook wel voelbaar. Jullie kennen misschien die mensen ook nog wel uit je verleden. Dat je zei, ja, dat waren mensen van de Heere. Ja, en ik hoop dat het nog zo is, broeders. Hè? Natuurlijk mogen we dat hopen en wensen voor elkaar. Dat we echt oude en nieuwe dingen uit het woord mogen voortbrengen. De Heere is wel in Nederland gekomen, maar een reiziger. Een doorgaande reiziger die slechts inkeert om te vernachten. En het derde beeld wat de profeet dan gebruikt. Hij zegt, waarom zou ge zijn als een versaagd man? Dat is helemaal, dat staat dan ook in vers 9. Een versaagd man staat er. Een held die niet kan verlossen. Die gedachte breekt ook door in Nederland. Hè? Dat je moet zeggen, dat hoor je gewoon de mensen zeggen, ja, ach, is die God er wel? Dat zie je toch nooit meer? En dat weet je toch niet meer? En we hebben hem toch ook helemaal niet meer nodig? Maar in de kerk denk je natuurlijk wel eens, gemeente, dat moet je wel denken. Als je hier elke zondag bidt, en als je altijd je nood aan de Heere voorlegt, dan zou je natuurlijk wel, dan ga je wel eens denken, Heere, bent u er nog wel, maar kunt u het ook wel? De dichter zei het ook eerlijk. Die zei, Heere, de profeet zegt het, Heere, u bent toch niet aan het eind van uw krachten? Dat is heel modern natuurlijk om dat te denken. In onze tijd zeggen veel theologen, ja, de Heere weet zelf ook niet wat hij doet. Hij kan alleen maar meelijden hebben. En hij leidt mee aan het kruis. Maar verder, je moet niet denken dat er nou wonderen kunnen gebeuren. Gelooft u nog dat God een wonder kan doen? Geloof jij nog dat God je bekeren kan? Geloof je dat echt wel? Gelooft u nog, gemeente, dat er in Nederland nog een opwekking mogelijk is? In de dagen van Jeremia, want daar heeft dan natuurlijk alles mee te maken, dachten ze, die kerk die breekt God niet af, die tempel die staat wel. En die profeet Jeremia, die man is veel te donker en veel te somber. De Heere kan zijn tempel niet afbreken, maar het gebeurde. En de Heere liet dat toe en ze hebben in vertwijfeling geroepen, Heere, kunt u nou die tempel niet overeind houden? Natuurlijk kan de Heere dat wel, maar hij deed het niet. Hij deed het niet. En ik weet wel zeker dat jij dat ook wel eens denkt en dat u dat ook wel eens in gedachten hebt. Kan de Heere zo iemand als ik ben nog wel helpen? Kan de Heere in mijn nood nog wel voorzien? Kan dat nog wel? Dat is toch heel wat. En indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, zei die man. Maar hij zat er toch ook mee. Een versaagd man, het kan ook wel zijn dat de Heere het niet wil. Dus dan zie je hier die drie dingen. Ten eerste bidt hij om een vreemdeling. Is de Heere toch geen vreemdeling? Is die geen reiziger? Is hij niet een held zonder zwaard en zonder kracht en zonder macht? Dat is tekenend voor de nood. En dan zegt de profeet Heere, wij kennen onze goddeloosheid. En gemeente, dat betekent niet dat je weet dat je zondaar bent. En dat betekent niet dat je dat wel toestemt. En dat je het normaal vindt dat je zondaar bent. Maar wij kennen onze goddeloosheid. Dan lig je er echt wel eens van wakker. En dan beangstigt het je wel eens. Dan zeg je, o, zult ge toch rechtvaardig verschijnen voor God. Dat is toch zo. Wij kennen onze goddeloosheid. Dat is een kennis, een geestelijke kennis, een kennis met het hart. Dat is een kennis, een bevindelijke kennis in je leven. Dat je weet, ja, ik heb het niet uit een boekje, ik heb het niet van de catechisatie. Heel goed. Maar dat heeft de Heere nu door zijn geest mij geleerd. Ik ben daarvan overtuigd. O Heere, zegt de profeet, wat een rijkdom. Dat hij dat zo kan zeggen. Wij kennen onze goddeloosheid. Dat is dus die geestelijke, inwendige kennis van het hart. Wij kennen onze goddeloosheid. Wij belijden het niet alleen, maar wij nemen dat ook waar bij onszelf. En gemeente, het is heel wat hoor. Als je elke dag de vuilheid van je eigen gemoed zou moeten opruimen. Als elke dag je stoep, moeders, als die zo vuil zou zijn, dan zou je dat niet willen. En dan zou je zou de kamer weer schoonmaken, maar die ziel, ontzondig mij met hyzop. Wij kennen onze goddeloosheid, zegt hij. Dat zijn toch geweldige dingen. Dus dat is wel een diepe belijdenis, gemeente. Maar nu ook een levende verwachting. Want bij al die vragen, och, als je niet verder zou komen, maar hij komt wel verder, deze profeet. Hij noemt wel 3 dingen in onze tekst, waardoor hij toch houvast krijgt. En dan zou je nu zeggen, als het nu zo totaal los is met een mens. Als het nou zo hopeloos is. Als het volk nou reddeloos is en radeloos en hulpeloos en hopeloos. Waar kan het dan vandaan komen? Al zou hier nou niemand zijn, moet u eens denken. Natuurlijk hopen wij dat dat heel anders is. Al zou er nou op heel erg niet meer 1 zijn die zou kunnen bidden. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar stel nu dat dat zo zou zijn. We mogen hopen en weten dat dat niet zo is. Maar al zou er nou helemaal niemand meer zijn die nog vroeg echt naar God zoals de profeet, dan heeft hij 3 dingen om zich aan vast te klampen. Dan zijn daar 3, ik mag zeggen 3, duidelijke tekenen van het feit dat God toch de getrouwe is. En dat de Heer toch zondaren hoort. Dan moet u dat zien. Hij zegt in vers 21, versmaat ons niet. Ten eerste om uw naams wil. Dat is het eerste. Om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neer. Dat is 2, de troon uw heerlijkheid. En hij zegt ten slotte, en vernietig niet uw verbond met ons. Dus het gaat om Gods naam. Het gaat om de troon uw heerlijkheid, de ark. En het gaat om het verbond. Dat is allemaal buiten de mens. Daar kan ik geen vuile vinger op zetten. Nee. Daar kan ik nou met een zondig leven niks aan verderven. Dat is allemaal buiten ons. Binnen ons. Dat hebben we gehoord. Maar wat het nu buiten de mens is. De catechisme zegt, zou er nog een mogelijkheid zijn? Wij moeten betalen of door onszelf, als dat nou niet kan, of door een ander, zegt de catechisme. Wel, dat wist die oude profeet Jeremia ook wel in het Oude Testament. En toen was er nog geen kruis gekomen. Maar hij zegt, ach Heere, versmaat ons niet om uw naamswil. Uw naamswil. Dat is de naam van de Heere Jehovah bijvoorbeeld. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar vul dat nou eens in die naam Jezus. Hè, die naam Jezus. Kennen we allemaal kinderen. Hè? Jullie weten toch wel de naam Jezus. Hoe dat nu is. De Heere Jezus. Die naam is ook geweldig. Ik kan in een hele preek eigenlijk totaal niet uitdrukken. Wat er nou in die kleine, korte naam ligt opgesloten. De Heere redt. De Heere verlost. De Heere maakt zalig. Al zou ik nou nooit naar de Heere gevraagd hebben. Hij kan zomaar naar je toe komen. Het ligt zo buiten jezelf. Je kunt het niet bederven met je schuld. Je kunt het niet buiten de deur houden. Ook als God het gaat doen. Versmaat ons niet. Om uw naams wil, zegt hij. En dat is dan toch zo'n rijkdom, die naam Jezus bijvoorbeeld. Al zou er nou in heel de Bijbel geen belofte staan, dan zou die ene naam je toch een stukje bewijs mogen zijn dat God toch zo genadig is. En dat de Heere juist zondige mensen naar Bijbel zijn. Oh, dan zou je toch leren pleiten op die naam, op die doop, op die doop. Want dat staat, daar is die naam. Die rijke naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest is op je voorhoofd betekend en verzegeld. Gaat er nooit af. Dat was je ook niet weg, dat kun je nooit. Oh nee, Die dood blijft als een getuige op je voorhoofd staan. De naam van God. Ook als je wat ook doet. Als je op zee gaat. Als je in de kroeg zit. Denk erom die naam. Die naam die staat daar. En dat is heel wat. De naam versmaadt ons niet om uw naams wil. Dat kan ik, dat mag je nog bidden, gemeente, als je alle gronden kwijt bent. Als je alleen maar moet zeggen, och dat mijn hoofd water waren. Dan zou ik dag en nacht bewenen de breuken dochter mijn volks. Als je totaal in de diepte valt, versmaadt ons niet. Ach, niet om ons, maar om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Dat is een prachtige uitdrukking, jongens en meisjes. Hè? De troon uw heerlijkheid, dat betekent de ark. En een koning, kinderen, zit op een troon. Hè? Dat is altijd hoog en dat is groot. En dat ziet altijd indrukwekkend, ziet dat eruit. De Heere had ook zijn troon onder Israël, de troon uw heerlijkheid. En dat was alleen maar zo'n houten kistje. De ark. Maar daar werd wel de verzoening volbracht. Daar werd wel de schuld van het volk symbolisch uitgedeld. Kijk, dat is de troon uw heerlijkheid. Dat was mooi in de tempel, hè, dat daar de Heere troonde. Daar had hij zijn troon. En niet een troon van oordeel. Ook. Maar die ark, daar werd de schuld uitgedelgd. En dat zag natuurlijk op het bloed van de grote hoge priester. Die zichzelf tot een rantsoen gesteld heeft. En die met zijn bloed tot God gegaan is. En de schuld verzoend heeft van Israël. Van degene die door hem tot God gaan. De troon uwer heerlijkheid. Dat betekent dus, je zou even aan de kerk kunnen denken. En dan mag ik je de vraag stellen, ook de jeugd, vinden jullie de kerk echt een heerlijke plaats? De troon uwer heerlijkheid. Als dat is de kansel niet hoor, dat is absoluut de kansel niet, maar dat is wel het woord. Dat is wel de prediking van het evangelie. Daar is geen boek op de wereld waar je zo alles in vindt wat je nodig hebt dan het woord van God, de Bijbel. Dat is het schild in alle nood. Dat is heerlijk. Wat is er nou in onze tijd, zeg jij dat nou eens, wat is er nou in onze tijd echt heerlijk? Dat je kunt zeggen, ja dat is nou geweldig. Er zijn wel mooie dingen natuurlijk, maar daar kun je niet mee sterven. Uiteindelijk hebben wij daar niets aan als we straks op ons doodbed komen. De troon uw heerlijkheid. Nou, dan vind je het fijn om in de kerk te zitten. Als daar de troon der verzoening is. Als daar het leven uit God is. Als daar dat bloed van Christus druppelt in de gemeente. Dan zeg je, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. De troon uw heerlijkheid. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Die profeet die heeft diepe tonen waarop hij pleiten mag. En dan zegt hij, vernietig niet uw verbond met ons. Nou gaat het om een verbond. En dan zit je misschien, hoop ik, als je nou als man en vrouw naast elkaar in de kerk zit. Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen? Nou, in ieder geval hebt u dat beide gewenst. Anders zou u niet getrouwd zijn. Dus je hebt beide die toenadering, die liefde gevoeld als het goed is. Maar hier staat dat niet. Dat verbond van God met ons, dat is zo niet ontstaan. Dat de Heere zei, nou ik denk aan ons verbond. En Jeremia zegt ook niet, Heere, denk toch aan ons verbond. Hij zegt, Heere, vernietig niet uw verbond met ons. Dus daar heb je helemaal niet eens naar gevraagd. Dat is nou de schoonheid van de kinderdopen. Dat de Heere gekomen is toen je daar niet naar vroeg. En toen toen er nog geen zucht naar de hemel was, vernietig niet uw verbond met ons. Niet mijn verbond met u, maar uw verbond met ons. Nou gemeente, zijn dat geen drie zuilen van hoop? Is dat niet zo dat je mag zeggen ja? Als je daarop mag leren pleiten, dan kan het nog zo donker zijn, kan het nog zo benauwend zijn. Maar dan heb je wat in je handen. Dan geeft de Heer je toch dat klokkentouw van het gebed in handen, dat de klokken in de hemel zouden mogen gaan luiden. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Vernietig niet uw verbond met ons. Zou de Heer dat nu doen? Zou dat nou kunnen? Dat de Heer zijn verbond zou vernietigen? Het kan heel zwaar worden, maar houd het maar vast dat dat verbond blijft bestaan tot op de laatste snik. Uw verbond met ons, wat is dat een geweldig iets, hè? De Heer zich nu aan mij, aan jou verbonden heeft. Uw naam en de troon uw heerlijkheid. Dat is toch een prachtig gebed, gemeente. En dan zou je zeggen, ja, dat moet dan toch goed gaan. En dan zegt hij in vers 22, dan kom ik tot het slot, die afloop. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regen of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere, onze God, daarom zullen we op u wachten. De ijdelheden, dat zijn bijvoorbeeld, ja, dat zijn de wolken, dat is de hemel. Dat is wat wij zien in de hemel, weet je wel, waar die weerman het altijd over heeft. Hè? Die laat dat altijd zien. Die laat dan zien hoe dat allemaal gaat en heeft het in zijn zak en hij zegt, we krijgen dit en we krijgen dat. En dat geloven we natuurlijk allemaal wat die man zegt. We geloven allemaal dat hij de wijsheid in pacht heeft. En dat hij ons wel kan vertellen hoe we in onze vakantie eraan toe zijn met het weer. Het weer is op zichzelf al een enorme afgod. Want waar zou je onderhand anders over moeten praten, gemeente? Dan over het weer, dat is toch een prachtig onderwerp. Het weer, kom ik nooit over uitgepraat. Maar hij zegt, de profeet, dat zijn nu de ijdelheden. En dat luistert nou, gemeente. Hè? Jullie weten natuurlijk allemaal wel dat de Heer dat doet. Maar weet je dat nou ook als je naar de dokter moet? En als je nou erg ziek bent. En die man zou nou tegen je zeggen, het gaat niet goed met je. Ik kan niks meer voor je doen. Weet u dan nog dat die dokter eigenlijk, je bent geneigd daarop te bouwen, maar dat het eigenlijk een ijdelheid is. Want je steunt daarop en je kunt daar niet op bouwen. Maar je doet het wel. De middelen zijn zo, worden door ons dan in de plaats van God gezet. Dan gaan we op de wolken kijken en dan kijken we naar de zon. De zon is ook een machtige afgod van de mens. Als de zon maar schijnt dan. En dan blijkt dat dat helemaal niet zo is. Al die dingen laat je in de steek. Dat is nou de les. Dat is nou echt. Dat is nou het onderwijs van die droge tuin. Je zegt, dat laat me nou zien dat ik niks kan. Ik kan er geen druppel water op laten komen. Kinderen, weten jullie waar de regen eigenlijk vandaan komt? Je zult het wel een beetje weten, maar weten we het wel goed? Dat komt natuurlijk van de oceanen, dat weet ik. En dat is zoutwater. En dan denk ik, hoe zou ik nu, als ik nou techniek had gestudeerd, hoe zou ik dat nou doen? Vanuit die duizenden kilometers afstand dat water op mijn tuin zien te krijgen. Zoutwater. Dan zou je misschien denken, een grote leiding of tankwagens of zoiets. En ja, zo zouden wij dat ook doen. Maar wat wonderlijk hoe de Heere dat nu doet, dat hij dat water op de oceaan dat verdampt en het zout blijft achter. En dan gaat dat door de lucht, precies naar het land. Duizenden kilometers. En dan ook nog net op die akker, op je tuin, wat het ook is. Daar komt het nou. Dat is een wonderlijke weg hoor. Dan sta ik als mens verbaasd. Dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk dat de Heere dat nou zo uitgedacht heeft. Die regens, dat wonder. Dan doen die wolken dat niet en dan doet die weerman dat niet. Maar, en dan doet een dominee het ook niet. Maar dat is nu. Gij doet al deze dingen, zegt hij. Daarom zullen we op u hopen. Gemeente, nou kan ik, ja, u zou misschien wel denken, we gaan naar het einde toe. Van, dat is natuurlijk ook zo, het einde van de preek. Maar ik kan nog geen amen zeggen, want er komt nog een verschrikkelijke ontdekking. Dan moet je eens kijken. Wij zijn zo geneigd om te denken, nou, als je nou zo bidt, dan komt het goed met je. En de Heere hoort het gebed en het komt in orde. Maar dan moet je eens kijken hoe 15 begint, na de tekst, onmiddellijk. Maar de Heere zeide tot mij, als stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou mijn ziel tot dit volk niet wezen. Dat gebed, dat wordt afgewezen. De Heere zegt, prachtig zoals jullie het allemaal zeggen. En toch doe ik het niet. Toch hoor ik niet naar uw gebed. Nou, dat is heel verschrikkelijk. Een vreselijk antwoord. Ik ben bang, gemeente, dat wij daar te weinig mee rekenen. We hebben zo ons rekensommetje, als we zus en zo doen dan, zal de Heere dat doen. Maar hier bij Jeremia niet. En die man had toch een zuiver gebed. Een belijdenis, een pleitgrond. Dat was er toch allemaal wel. Dat kun je ook niet ontkennen. En toch zegt de Heere Jeremia. En Jeremia was ook niet de eerste de beste. Maar al haal je nou Mozes erbij. Die getrouwe knecht van het oude verbond. En al haal je nu een Samuel erbij. Ik zal niet naar je gebed horen. Gemeente, heeft de Heere dat wel eens tegen u gezegd? Heeft de Heere u wel eens afgewezen? Dat gebeurt wel hoor. Dat gebeurt wel. Het kan zijn dat je in de kerk zit te luisteren naar een belofte. Dat je denkt, zou er nog hoop voor mij zijn? Hè? En dat toch dat woord afwijzend was, afsnijdend was. Je zei nog vaak, ongelukkig de kerk uit. Warburton, ik meen dat het Warburton was, die liep in zijn diepste nood. Hij was eigenlijk aan het einde. En toen was er nog één woordje, kinderen, dat moeten we eens goed onthouden. En dat ene woordje, dat was het woordje misschien. Misschien. Als ik nou tegen jullie zou zeggen, in deze preek, nou gemeente, misschien kun je nog zalig worden. Dan weet ik niet of u zou zeggen, die dominee, die is zuiver. Maar hij had nog één, en dat is een Bijbels woord, staat in de Bijbel, misschien. Koning van Nineveh zei het ook, misschien. En toen kwam die, en ik meen dat het in Engeland in belangrijke plaats was, dat hij daar in de kerk kwam. En toen preekte de dominee, dan moet u eens zien, die man die was zo in nood. Toen preekte de dominee, en dat was een tekst uit het begin van de Bijbel, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Nou, je begrijpt, die man die kreeg de genadeslag. Wat nu? En toen zou hij 's middags nog, hij zou nog een keer, en misschien wel voor het laatst. En hij keek, zo benauwd was hij. Hij keek naar die Bijbel waar die Bijbel open zou gaan. Weer bij zo'n tekst uit de wet. En toen was het volle evangelie. Kijk, de Heere kan, dat heeft hij toen ondervonden, de Heere kan je gebed op een moment afwijzen. En dat gebeurt hier in de tekst. De Heere zegt, al zou nou Samuel hier staan, of al zou Mozes hier nou staan, mijn ziel zal naar dit volk niet zijn. En dat had toch zijn bedoeling. En misschien denk je dat ook wel. Misschien denk je wel, zouden zijn beloften is ervoor te een vervulling missen. Als u echt naar de Heer uitziet, ja, dan kijk je toch wel, dan kijk je er toch wel naar uit. Dan zeg je, Heere, ik mag dat toch verwachten dat u dat doet. Ik blijf toch de Heere verwachten. Ik mag het toch wel verwachten. En dan toch afgewezen. Maar dan is het toch zo dat we mogen zeggen, ja, kijk, dat staat hier wel. De Heere wijst het wel af, maar als je nou die profetieën van de profeet doorbladert, komt het toch goed. En de Heere wijst af, de Heere zet nog in de wachtrij, omdat, ja waarom eigenlijk? Omdat dat volk zelf zo nog niet bad. Omdat Jeremia wel goed bad, maar dat volk niet. En de Heere zei, ja zo kan het nog niet. Dat staat me in de weg. Je kan wel een biddende moeder hebben, maar je moet zelf tot dat gebed komen. En natuurlijk, dat gebed kan veel betekenen, maar je moet zelf leren je knieën te buigen. Dat deed dat volk nog niet. Die volharden nog. En de Heere geeft onderwijs ook in die ontdekking. Afgewezen. Ook die vrouw, dat weet u, met dat dochtertje. De Heere zei, ik kan het echt niet doen. De Heere zei, eigenlijk, waar wij wel eens mee lopen, daar loop je ook wel eens mee. De Heere zei, maar jij bent niet uitverkoren. Jij staat er niet bij. Dat is toch sterk gemeente. Dan zou je toch zeggen, dan is alle mogelijkheid, dan is alles een verloren zaak. Je staat er niet bij. En toch kwam ze erbij. Kijk, de Heere kan ook u in uw gebed, de Heere kan u als het ware laten wachten. En dat kan wel zijn, maar dat is tot beproeving van uw geloof. Dat is tot aanhouding en aansporing om de Heere te zoeken in alle nood en moeite. Om het door zijn gunst van hem te verwachten. Dat is nu Gods bedoeling. Dan kan die afwijzing nog een bemoediging zijn. Dan kan de Heere je nog onderwijzen. Dan is de Heere, ja eigenlijk is dat zo gemeente. Dan is de Heere al bezig met de verlossing. Terwijl hij u wellicht zegt dat het niet kan. Want als de Heere helemaal niet meer zou verlossen, dan zou hij niet meer tegen u spreken. Maar nu spreekt hij nog tegen u. En al is het nu een veroordelende waarheid, het is tot uw behoud. Al stonden ze, ja maar Mozes kan het ook niet. En Jeremia kan het ook niet. Nee. En Samuel ook niet. En je moeder ook niet hoor. Er is er één die het wel kan. En dan kan ik wel gaan eindigen. Ja, dan kan ik eindigen. Zeggen, want de Heere zal toch niet kunnen zeggen. Al stond nu Christus voor mijn aangezicht. Zo zou mijn hart tot dit volk niet zijn. Dat kan de Heere. Dat denkt u toch niet. Dat kan de Heere toch niet zeggen, gemeente. Al stond nu mijn eigen zoon. Nee, hij zal de voorbidder voor zijn kerk zijn. En in zijn voorbeden was zelfs een moordenaar besloten. Wel, dat is de kracht van het werk Gods. Dan moet Mozes wegvallen. En dan moet Samuel mij laten staan. En dan moet ik op mijn grootvader niet meer kunnen bouwen. Maar dan is er één naam. En die naam die gaat mee. Kennen wij die naam nu? Mogen we dat nu weten? Hebt u nou in deze preek, hebt u daar nou iets in mee kunnen komen, gemeente, vanaf het begin tot het einde? Om dat nu voor uzelf te zien, ja. Dan komt het toch uiteindelijk op Gods tijd. Zal het toch zeker gebeuren, zo hij vertoeft. Verbijt hem, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Amen.